Het doel van een circulaire economie is juist om die waarde zo lang mogelijk te behouden. Dus eigenlijk je product zo hoog mogelijk op de heuvel te houden.
In deze aflevering praten we met Elisa Achterberg, de vrouw achter de waardeheuvel. Wij leerden haar kennen toen we de circulaire economie indoken voor de derde lesbrief. Als expert op het gebied van circulaire economie legt zij in dit gesprek aan je uit wat het nou precies inhoudt, die circulaire economie, en hoe de waardeheuvel hierbij past. We gaan het gesprek niet vernauwen, vertragen of sluiten, maar kunnen we dit wel doen met onze productie? Ik zou zeggen, luister en leer. Hoi Elisa, welkom op de podcast. We hebben elkaar natuurlijk al eerder leren kennen toen we bezig waren met de derde lesbrief over circulaire economie. Want voor mij sta je bekend als de persoon achter de waardeheuvel. Dus misschien is het wel goed om daarbij te beginnen. Hoe leg jij de waardeheuvel uit?
Hi Julika, superleuk dat ik hier mag zijn. De waardeheuvel. Ja, de waardeheuvel is eigenlijk een figuur, zeg maar een afbeelding die we hebben gemaakt vooral als soort van praatplaat voor de circulaire economie. Het is eigenlijk een heuvel die de reis weergeeft van materialen. Dus hoe een grondstof zeg maar tot product wordt en uiteindelijk tot afval. Dus je kunt een lineaire reis maken over de waardeheuvel.
De lineaire reis over de heuvel gaat als volgt. Je begint helemaal beneden aan de voet van de heuvel. Daar worden de grondstoffen gedolven. Eén stapje omhoog worden de materialen en onderdelen gemaakt van die grondstoffen. Er wordt dus waarde toegevoegd. Je gaat een stapje omhoog op de heuvel. Totdat een volledig product is gemaakt, dan ben je bovenop de heuvel en kom je bij een gebruiker terecht. In de lineaire economie blijft dat product dus heel kort daarbovenop de heuvel en wordt heel snel na gebruik van de heuvel geflikkerd en komt op de afvalberg terecht.
Maar ook verschillende vormen van circulaire reizen.
In een circulaire economie circulaire producten en materialen oneindig. Producten blijven dus veel langer leven, ofwel bij dezelfde gebruiker of wisselen van gebruiker door hergebruik. Dus zo wordt de top van die heuvel langer. Je kunt aan de andere kant van de heuvel, in plaats van direct naar beneden kukelen in de lineaire reis, ook een klein stapje naar beneden nemen door het product te repareren of een onderdeel te vervangen en daarna weer naar een gebruiker te brengen. Dus dan blijf je heel dicht bij de top en nog een stapje lager haal je het hele product uit elkaar in onderdelen die dan weer hergebruikt kunnen worden. Dat heet dan remanufacturing, waarbij de onderdelen dus terug de fabriek ingaan. En helemaal beneden aan de andere kant van de heuvel heb je recycling, waar het product dus helemaal verwerkt wordt tot grondstof, waar die grondstof daarna ook weer de heuvel helemaal op moet klimmen om weer een product te worden.
Dus van super circulair naar iets minder circulair. Maar ik heb er ook heel vaak mee gewerkt samen met bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die hun bedrijf wat circulairder willen maken. En daar kun je de waardeheuvel heel goed voor gebruiken om zeg maar bedrijfsactiviteiten op te plotten. Van waar bevind je jezelf? Hoe ziet een circulaire keten eruit? En wat is jouw reis? En welke strategie kun je het beste gaan toepassen? Dus het is eigenlijk een hele multi-inzetbaar figuur. Wat vooral heel fijn is om de circulaire economie te visualiseren.
En hoe plot je een bedrijf op de waardeheuvel?
Nou, je kunt dus zeg maar de hele keten erin zien. Dus waar het begint met het delven van grondstoffen. Daar worden dan halffabrikaten van gemaakt. En dan wordt uiteindelijk een product. Dan ben je bovenop de heuvel. Daar is de waarde zeg maar het hoogst. Nou ja, dat zijn allerlei strategieën. Bijvoorbeeld je ontwerpt producten of je verkoopt materialen of je speelt daar ergens, zeg maar, in die keten een rol. Maar je hebt ook, nou ja, de circulaire kant is waar hergebruik van materialen plaatsvindt en recycling bijvoorbeeld. En je kunt kijken als bedrijf van oké, waar zijn wij actief? Waar zijn we goed in? En als je een circulaire economie hebt, waar vallen dan nog de gaten, zeg maar? En waar willen we op focussen?
Oké. En hoe verschilt het pad over de waardeheuvel? Want je gaat de heuvel op, je zit op de heuvel en je gaat de heuvel weer af. Hoe verschilt dat tussen lineair en circulair? Elke van die drie?
Ja, in de, zeg maar, de lineaire economie waar we nu in zitten, worden producten dus geproduceerd, maar daarna heel kort gebruikt en daarna eigenlijk weggegooid, waarbij de waarde meteen wordt afgebroken. En het verdienmodel wat daarbij gehanteerd is, nou ja, zoveel mogelijk producten verkopen die bijna kapot zijn. En het doel van een circulaire economie is juist om die waarde zo lang mogelijk te behouden. Dus eigenlijk je product zo hoog mogelijk op de heuvel te houden. En nou ja, als een product dan na een wat langere levensduur toch niet meer wordt gebruikt, kan je één stapje naar beneden maken. En dan nou ja, het product bijvoorbeeld schoonmaken en opnieuw aan een gebruiker verkopen. Dat is een veel efficiëntere loop dan het helemaal te gaan recyclen en opnieuw tot grondstof te maken. Want je hoeft het dus niet meer helemaal af te breken. En als je nog een stapje lager gaat, dan kan je het product bijvoorbeeld repareren of een onderdeel vervangen. Of ze noemen dat ook wel refurbishment. En dan opnieuw gebruiken. En nog een stapje meer naar beneden kom je bij, zo, het heet remanufacturing. Waar je eigenlijk het product helemaal afbreekt in onderdelen en de onderdelen helemaal opnieuw de fabriek ingaan. En als allerlaatste, al minst efficiënte, is dus recycling, waar je dus de helemaal al het plastic weer tot plastic maakt en het metaal, zeg maar, omsmelt tot nieuw metaal. En dat is eigenlijk de minst efficiënte stap, omdat je daar, nou ja, daar komt heel veel uitstoot en energie en moeite bij kijken. Dus dat zijn, zeg maar, alle routes die je over de waardeheuvel eigenlijk kan bewandelen.
Maar als recycling, als ik denk aan circulair, dan denk ik wel aan recycling. Waarom ligt er zo'n focus op iets wat het minst efficiënt is?
Ja, het is natuurlijk een belangrijke stap. Als in hergebruik is nog niet altijd mogelijk. Of het hergebruiken van onderdelen. Omdat ze moeilijk uit elkaar zijn gehaald. Op dit moment worden producten nog niet ontworpen om her te gebruiken. En dan is recycling natuurlijk een belangrijke stap om te voorkomen dat het afval wordt. Maar er wordt nu nog niet zoveel gefocust op al die stappen daarboven, omdat het, nou ja, nogal ingrijpend is voor, zeg maar, de manier waarop we dingen doen. Maar ook bijvoorbeeld, kijk naar een Apple, weet je wel. We willen allemaal de laatste versie van de iPad hebben. En die worden ook met echt, nou ja, elk jaar is er weer een nieuwe generatie iPad beschikbaar. Ja, dus we zijn gewoon nog niet, zeg maar, bezig met veel hergebruik. En dan is het natuurlijk ook essentieel dat er gerecycled wordt. Maar het is niet het enige. Want het is dus eigenlijk de minst efficiënte stap, zeg maar, in de keten. In de circulaire keten.
En hoe zorg je er dan voor dat die andere stappen meer gedaan worden? Dat er meer efficiënte stappen interessanter worden, misschien?
Nou ja, er wordt nu wel gewerkt aan bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen. Denk aan bijvoorbeeld een circulair dienstmodel. Dat zijn bedrijven die het resultaat van een product verkopen en niet het product zelf. Dus bijvoorbeeld schone was in plaats van een wasmachine. De wasmachine blijft zo in eigendom van de dienstverlener. En zo wordt dus ook terugname van het materiaal gegarandeerd. Maar de dienstverlener die dus die schone was verkoopt, die is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties en energieverbruik. Omdat er dus wordt betaald voor gebruik in plaats van, zeg maar, de verkoop. En dat is een manier om een prikkel te hebben als bedrijf om een product lang mee te laten gaan. Maar ook als iemand niet meer gebruik wil maken van de wasmachine, om hem, nou ja, aan een andere gebruiker in een nieuw contract, zeg maar, te laten gebruiken. Dus dat zijn wel manieren die nu worden gedaan om dat dus, nou ja, wel te doen of wat hoger op de waardeheuvel actief te zijn. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de Fairphone, die een smartphone heeft ontwikkeld die modulair is, waarbij je dus, het bestaat geloof ik uit 7 of 8 onderdelen die dus heel makkelijk in en uit elkaar kunnen worden gezet, zodat als je een camera-upgrade krijgt, hoef je niet de hele telefoon weg te doen, maar kan je alleen de nieuwe camera inpluggen. Zo maak je dus veel langer gebruik van onderdelen. En zorg je er dus voor dat inderdaad je veel hoger en veel langer op een efficiënte manier gebruik maakt van wat er eigenlijk al is. Dus dat zijn wel manieren waarop het gedaan wordt op dit moment.
En wat is eigenlijk, als je een stapje terug doet, wat is het verhaal achter de waardeheuvel? Want je bent de bedenker ervan. Of één van de bedenkers ervan. Dit is nog even het twijfelpuntje voor mij. Of het,
maar... Nou, de waar... ik denk dat Jeroen Hinvelaar en ik zijn denk ik de belangrijkste speel geweest in de waardeheuvel. We hebben samen... Nou, laat ik het... Ik denk dat hij de visual heeft bedacht en ik het verhaal erbij. Dus we zijn eigenlijk heel mooi, pasten heel erg mooi op elkaar, zeg maar. Maar we hebben uiteindelijk ook met heel veel andere mensen van het Groene Brein, van Circle Economy, van TU Delft, er gesprek over gevoerd en het gebruikt om het steeds eigenlijk aan te scherpen, zeg maar. Het is dus ontstaan omdat we eigenlijk op zoek waren naar een manier om circulaire bedrijfsmodellen in kaart te brengen. Van hoe gaan bedrijven nou om met die circulaire economie? En hoe kunnen we mensen op één lijn krijgen? Want nou ja, zoals jij net ook al zei, is er vaak heel erg uiteenlopend beeld van wat een circulaire economie eigenlijk is. En inderdaad, het eerste wat in je opkomt is, oh, recycling. En tuurlijk, dat is een belangrijk onderdeel. Maar er zijn nog heel veel andere dingen te doen. Dus dat was eigenlijk hoe het ontstaan is. Ja, en zo is het dus ook eigenlijk steeds meer... Ik zie het ook op heel veel plekken gebruikt worden. Heel grappig, van allerlei mensen die ik niet ken, die hem gebruiken. En die hem weer op een andere manier gebruiken. Maar het belangrijkste is dus eigenlijk inderdaad om een soort van de discussie erover aan te gaan. En wat ook heel leuk is om te zeggen, is dat we ook heel veel gesprekken hebben gehad met designers. Van hoe kan je nou die figuur het beste visueel maken. En eigenlijk werd altijd gezegd van ja, maar het moet toch een cirkel zijn. Het gaat over circulaire economie. Dus het, weet je wel, iedereen wilde heel erg graag af van de driehoekvorm. Maar we zijn er toch blij gebleven, want het is gewoon het beste verhaal. Zeg maar, waarde gaat omhoog en waarde gaat naar beneden. En ja, we hoeven niet alles wat over circulair gaat in een cirkel te vatten.
Oh, heerlijk. Daar was wel echt een push voor gewoon, om alles maar echt in een cirkel te hebben.
Zeker, zeker. We hebben echt ons best moeten doen om, dus blijkbaar niet design technisch de meest gelikte variant, maar gewoon wel de beste praatplaat te maken.
Wel heerlijk hoe dat verschil wel altijd weer terugkomt. Ja. Dat sommige dingen die het meest duidelijk zijn, echt niet per se het mooiste of het meest designgelikt zijn, maar wel gewoon praktisch het handigst.
Ja, ja, precies.
Maar het verhaal eromheen, wat bedoel je daarmee?
Nou ja, het gesprek dus met elkaar. Van wat is het, wat kan het zijn, waar bevind je je, waar ga je naartoe? Ja, dat je een visueel beeld vindt met elkaar. Maar ook dat je, weet je, eerst uitlegt hoe het lineaire verhaal is. Dus dat we na korte levensduur alles snel weggooien en de verdienmodellen die erbij horen. Maar tegelijkertijd op dezelfde figuur het circulaire verhaal kunnen laten zien. Waardoor het verschil, zeg maar, groot wordt. En er zijn verschillende fases. Je hebt het voorproduct fase, zeg maar, voor gebruik. Dus alles waar het ontwikkeld wordt, een product wordt ontworpen, grondstoffen worden gedolven, al die dingen, zeg maar, bevinden zich aan de ene kant. Dan heb je in het midden een soort van de gebruiksfase, waar de gebruiker interacteert met het product en alle dingen die daar mee van doen zijn, zeg maar. Dus je hebt dan dus ook reparatie of onderhoudsdiensten, alles wat soort van tijdens het productleven. En nou ja, de andere kant van de heuvel is wat er na het leven van dat product gebeurt. Van of een tweedehands leven krijgt, of teruggaat naar de fabriek, of weet ik veel, naar een recycling plant. Dus zo heb je ook een soort van hele duidelijke fasering in het leven van een product.
Dus het is niet één... Even kijken, hoe zeg je dat? Niet één groep of onderdeel van de samenleving wat ermee bezig is. Maar de bedrijven, de burger en de overheid zijn allemaal ook weer verweven in die waardeheuvel.
Zeker, zeker. Ja, je hebt ook een belangrijk onderdeel, een soort van het fundament. Dat hebben we, nou ja, heel veel verschillende namen heeft het gehad. Maar dat zijn eigenlijk een soort van de ondersteunende functies. En dat kan inderdaad overheid zijn, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld dingen zijn als data-infrastructuur. Zeg maar, je hebt dingen nodig om informatie met elkaar uit te wisselen en transparantie te creëren. Maar ook financiering bijvoorbeeld, waar ik zelf heel veel mee bezig ben. Dat is ook een ondersteunend aan die hele keten. En ook onderdeel van dat hele ecosysteem, zeg maar.
En als je dan naar de waardeheuvel kijkt, dan moeten we dus anders gaan nadenken over productie. En toen wij het hadden over de lesbrief, toen kwamen er 3 soort van steekwoorden naar voren die bij elk onderdeel horen. Dus de heuvel op is vernauwen, op de heuvel is vertragen en de heuvel af is dan weer sluiten. Of in ieder geval, dat is hoe ik het dan in mijn hoofd had. Kun je dat uitleggen, hoe dat precies werkt?
Zeker. Ja, dat zijn eigenlijk soort van strategieën die je kan toepassen. Het doel is dat je inderdaad de materialencyclus eerst sluit. Dus dat is wat het meest tot de verbeelding spreekt. Van je sluit door te recyclen, zorg je dat er geen afval meer komt. Je sluit zeg maar de kringloop. Maar er zijn ook 2 andere strategieën die heel belangrijk zijn. Het vernauwen, ofwel versmallen zeg maar, van de materiale kringloop. Zorgen dat er minder materiaal door de kringloop gaat. Bijvoorbeeld,
dus dat er minder binnenkomt, dat er minder op hetzelfde moment gebruikt wordt. Hoe moet je dat zien?
Nou, het voorbeeld van Fairphone is een goede. Zeg maar, doordat je zorgt dat je onderdelen vervangbaar zijn, gaan er minder materialen door de kringloop heen. Omdat je alleen maar 1 camera hoeft te recyclen als de camera wordt vervangen en niet de hele telefoon. Dus op die manier ontwerp je voor minder materiaal. Maar je kunt ook denken aan, als je straks, als je schone was verkoopt, kan je ook gaan ontwerpen voor het wassen van je kleren door zo min mogelijk materiaal te gebruiken. Dus een soort van dematerialisatie. Dat je zorgt dat je was wel schoon wordt, maar straks misschien alleen nog maar een spuitbusje hoeft te gebruiken. En dan is je was schoon. Dus dan heb je helemaal geen wasmachine of metalen, plastics, alles wat erbij komt kijken, heb je niet nodig. Dus dat is het versmallen. Dus dat je gaat ontwerpen voor zo efficiënt mogelijk materiaalgebruik. En vertragen is eigenlijk het verhaal over de levensduur. Van het vertragen van de kringloop door te zorgen dat je producten zo lang mogelijk mee laat gaan. En dat zijn dus eigenlijk de 3 strategieën, de 3 doelen, zeg maar, die je wil bereiken om een circulaire economie te behalen, zeg maar.
En is het dan genoeg om 1 van de 3 te doen?
Ik denk dat het alle 3 moet gebeuren. Want als we alleen maar sluiten en wel dus de kringloop sluiten, dus alleen maar recyclen en hergebruiken. Als je dat heel snel doet, die loop, en dus niet een trage loop doet, dan is het alsnog heel erg milieubelastend. Als je alles de hele tijd gaat blijven recyclen, heb je alsnog heel veel fabrieken en uitstoot en spullen nodig om dat te doen. Dus ik denk ook dat het zeker minder en langzamer moet gaan.
En dan vernauwen, wat je net zegt met het vervangen van de wasmachine door zo'n spuitbus, dat verandert ook wel heel veel onderdelen van de economie dan, hoe het is ingericht, maar ook waar we op focussen en de bedrijfsvoering zelfs, wat erbij hoort.
Zeker, zeker. Ja, het is wel echt een fundamentele verandering, denk ik. En wat ook, we moeten echt heel goed gaan nadenken over hoe we een product ontwerpen dat voor generaties lang bruikbaar is. Dat is op dit moment, de bedrijfslogica is nu heel anders, zeg maar, ingericht. We moeten zoveel mogelijk verkopen om ons bedrijf succesvol te houden. Maar hoe gaan we een bedrijfsmodel ontwerpen dat past bij producten die over generaties gaan, misschien wel 500 jaar. Weet je wel, dat is de tijd dat een eik erover doet om volwassen te worden. Maar hoe kun je daar nu van leven, zeg maar? Hoe kun je een product ontwerpen dat zo lang meegaat en nu betaalbaar is? Zeg maar, hoe kunnen we dat nu betalen? Ja, Ik denk dat dat eigenlijk misschien wel de belangrijkste vraag is binnen circulaire economie. Hoe zorg je dat bedrijfsmodellen een lange termijn blik kunnen hebben? Hoe kan je, net als dat mooie voorbeeld van dat lampje dat al 100 jaar brandt. Stel dat alle lampjes 100 jaar branden en je verkoopt lampen. Dan wordt dat lampje mega duur om in leven te blijven. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat je dat soort dingen wel kunt maken en toch een gezonde economie hebben?
En waar begin je dan? Wat is dan je uitgangspunt of je startpunt?
Ik denk dat we bijvoorbeeld, we moeten niet beginnen bij de productie, maar we moeten beginnen bij de aarde. Zeg maar, we moeten ons, denk ik, verbinden en verdiepen in de natuur. Want daar komen tenslotte al die grondstoffen vandaan. Dus we moeten gaan begrijpen, wat kunnen we nemen en wat kunnen we teruggeven aan de aarde? Zeg maar, wat levert een gezond ecosysteem ons op? En wat kunnen we daarvan gaan produceren? Dus ik denk dat we op een sowieso democratische manier moeten gaan kiezen waar we onze energie op richten. En niet kijken naar, oké, de producten die we nu hebben, gaan we circulair maken. Nee, we moeten kijken, wat kan de aarde ons opleveren? Wat kan een gezond ecosysteem leveren aan hout, aan steen, aan metaal, weet je wel? Wat levert het op? En wat kunnen we daarmee doen? Waarschijnlijk is dat een keus en kunnen we niet alles doen wat we nu doen en tegelijkertijd gezonde ecosystemen behouden. Dus dat is denk ik waar we moeten beginnen.
En die gezonde ecosystemen, is dat dan wat circulariteit, is dat dan het doel van circulariteit?
Ik denk het wel. Ik denk dat het doel is om inderdaad te nemen wat we kunnen nemen. Dus eigenlijk, nou ja, misschien ook wel zuinig zijn. Want als we dat dus niet zouden doen, dan raakt de aarde uiteindelijk uitgeput. En dan is er dus van bepaalde grondstoffen niets meer over. En dat gaat een bepaalde generatie straks voelen. Als wij het nu allemaal opmaken, zullen zij het moeten doen met wat er dan nog over is. En misschien dat ze manieren vinden om dat te doen, om te roeien met de riemen die er dan zijn. Maar ja, misschien betekent het wel het uitsterven van de mens. Ik weet het niet. Maar ik denk wel dat we al een hele tijd als mensheid te veel nemen van onze omgeving en te weinig teruggeven.
Kun je alles circulair maken? Bijvoorbeeld het geldsysteem?
Goeie vraag, grappige vraag. In ieder geval denk ik dat het geldsysteem op dit moment niet circulair is. Dus je kunt alles circulair maken. Ik denk het wel. Ik weet niet of circulair altijd het doel is, maar het doel voor mij is een soort van een regeneratieve samenleving. En daar kan het geldsysteem zeker een rol in spelen. Het geldsysteem zelf is op dit moment ook niet circulair. Want geld, nou ja, een beetje het Piketty, zeg maar, verhaal. Het hoopt zich op bij een klein groepje superrijke mensen. Dus het stroomt eigenlijk van arm naar rijk. En niet voldoende weer terug naar arm. Dus in die zin circuleert het geldsysteem niet naar behoren, denk ik. Daar kunnen we ook zeker wat aan doen. Ik bedoel, er zijn een hoop dingen die we zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld het heffen van vermogensbelasting. Om, nou ja, de kringloop weer te sluiten. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk suboptimaal. Maar er zijn ook heel andere leuke ideeën. Zoals werken met lokale geldsystemen. Waar, nou ja, waar geld op een soort van lokale manier wordt gereguleerd. En dat vind ik heel, heel interessant, want we hebben nu een soort van Europese muntunie. Maar ik denk dat in Amsterdam-Noord, waar ik nu ben, en ik weet niet waar jij nu zit.
Rotterdam.
Dat hier en waar jij bent andere dingen nodig zijn. Dus er is eigenlijk iets anders nodig. Dus ik denk ook dat het verbinden met meer de lokale economie en dat er laten zijn naast, zeg maar, een Europese geldsysteem en een wereldgeldsysteem heel erg zou helpen om die circulatie te verbeteren. Maar goed, er zijn ook andere delen van het financiële systeem die het circulaire gedachtegoed niet echt stimuleren. Bijvoorbeeld leningen en investeringen zijn heel erg gericht op korte termijn. Investeren moeten terugverdiend worden meestal binnen een paar jaar. En dat past echt, zeker niet bij dat circulaire gedachtegoed van levensduurverlenging en over generaties heen kunnen denken. En dat is ook precies iets waardoor circulaire initiatieven nu het heel moeilijk vinden om financiering te vinden. Omdat dat niet op elkaar aansluit. En dan natuurlijk, en je hebt ook nog in het financiële systeem de discussie over speculatie bijvoorbeeld. Er worden van allerlei financiële transacties gedaan in de financiële wereld die heel veel impact hebben op de reële economie. Maar die niks bijdragen daaraan. Ik bedoel, een voorbeeld is het handelen in vastgoed. Wat we allemaal weten, dat huizenprijzen omhoog schieten, terwijl er niks wordt toegevoegd aan de economie. Zeg maar, huizen worden er niet beter van, of wooncomfort wordt er ook niet beter van. Maar het heeft wel een heel verstorend effect op de prijzen. En dat is, denk ik, voor mij best wel centraal in het debat over duurzaam financieren of een duurzaam geldsysteem, is de kernvraag, wat is speculatie eigenlijk? Wanneer is er sprake van speculatie? En wat zijn goede vormen en wat zijn slechte? Ja, dus dat gaat eigenlijk over verantwoordelijk financieel eigendom. En dat zijn allemaal voorbeelden van het geldsysteem of het financieel systeem die ofwel in zichzelf niet circulair is, maar ook vooral niet passen op een regeneratief gedachtegoed.
Hoe zou je dat kunnen ombuigen? Of hoe zou dat anders kunnen?
Nou, er zijn wat ik noemde over vermogensbelasting. Dus om een eerlijkere verdeling te vinden. Of lokale currencies zijn ideeën. Maar ik ben nu ook heel veel bezig met financiële spelers om instrumenten te vinden die wel passen op een circulaire economie. Dus dat is een beetje het optimaliseren, denk ik, van het huidige systeem. Is werken aan leningen en investeringen die wel lange termijn kunnen worden. Maar die laatste discussie over speculatie is een veel fundamentelere discussie. En een moeilijk te beantwoorden vraag. Maar wat mij betreft wordt in het duurzaam financieren debat die vraag nog te weinig gesteld. Dus dat zou wat mij betreft een startpunt zijn. Daar meer aandacht voor te geven van wat is nou een financiële transactie die waarde toevoegend is en welke niet. Dus je hebt op een heleboel lagen, denk ik, manieren waarop dat veranderd kan worden. Dus zeker met de instrumenten die we hebben proberen te verbeteren, maar ook de discussies voeren over wat is een fundamentelere verandering.
Oké, dus we hebben wasmachines, we hebben bedrijfsmodellen, we hebben het geldsysteem. Kunnen we, als we het allemaal veranderen, kunnen we volledig circulair zijn?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker. Ik denk wel dat het een hele belangrijke en interessante vraag is. Ik denk zelf, ik geloof niet dat we kunnen doorgaan met smartphones kopen en iPads kopen, laptops kopen, elektrische fietsen kopen en de 100.000 andere technologische elektronische apparaten, blenders, whatever, die we aanschaffen en een paar weken later weer bij de vuilstort zetten omdat we een andere blender willen die wat meer krachtig is. Zeg maar, ik denk niet dat we daarmee door kunnen gaan. Ik denk niet dat door al die dingen die we gebruiken circulair te maken, dat we dan tot een gezond systeem komen. Ik geloof dus niet in groene groei, zeg maar. Er is ook inmiddels best wel wat literatuur over dat een niet realistisch beeld is. Dat we hetzelfde kunnen blijven doen, maar dan op een groene manier. En dat we dan het probleem hebben opgelost. Dus ik denk nu dat de strategie echt is, we moeten kiezen en we moeten delen. Dus we kunnen ons misschien allemaal wel een laptop veroorloven, maar dan niet ook nog een flatscreen of, weet je wel, we moeten keuzes maken. Misschien niet en een elektrische fiets en een SUV. En ik denk dat wel een belangrijke bijdrage daaraan geleverd moet worden door producenten als Apple. Weet je, ze maken hele fijne producten. Ik ben echt ontzettend blij met de dingen die ze maken. Maar door voortdurend nieuwe marginaal nieuwe upgrades te doen met een minimale en weer een nieuwe feature, dat is echt gewoon zo zonde. Dat is zo verspillend. En die mindset, dus die moet bij producenten veranderen, zoals een Apple, maar ook bij consumenten ook, weet je, dat is gewoon echt een fundamentele verandering van hoe we omgaan met onze spullen gewoon.
En wat is voor jou het doel met de waardeheuvel en met circulariteit?
Mijn doel is dat we uiteindelijk als mens samen gaan leven in harmonie met onze omgeving. Het klinkt allemaal heel zweverig. Maar ik denk dat, ja, dat we echt onze connectie met de natuur moeten herstellen. Van waar komen onze spullen eigenlijk vandaan? Wat is daarvoor nodig? Weet je, hoe lang heeft een boom nodig om te groeien? En als dat 500 jaar is, wat kunnen we er dan van maken? Dat is wel echt mijn doel. Komen tot een regeneratieve economie. Wist je dat, weet je, we kunnen als mens een hele positieve impact hebben op een bos. Weet je, ik denk dat heel weinig mensen zich daar eigenlijk bewust van zijn. Want iedereen denkt nu van mensen die, ja, die maken alles kapot, die maken de bossen kapot, die maken de natuur kapot. Maar als we het goed doen en met mate, zeg maar, impact hebben op een bos, is het zelfs positief. Af en toe een paar bomen kappen, daar creëer je grotere biodiversiteit mee. Maar als we dat snappen en als we daar op die manier ons verhouden tot alles wat we nemen, dan kunnen we daar een hele positieve relatie mee hebben en van allerlei mooie producten van maken. Maar als we dat helemaal, ik denk nu dat we gewoon helemaal losgezongen zijn van waar spullen vandaan komen gewoon. Wat levert onze natuur af op? We zijn heel, nou ja, geld is daarin denk ik ook wel een soort van belangrijke, speelt een belangrijke rol daarin. Ik zeg niet dat het the root is of all evil, maar we zijn daardoor wel heel erg het gevoel gaan hebben dat we onafhankelijk zijn van de aarde. Van, oh nou, ik heb mijn eigen salarisje en daar kan ik mee doen wat ik wil, dus ik ben onafhankelijk. Maar ik ben hartstikke afhankelijk van land ver weg en van mensen ver weg die mijn eten maken en die mijn spullen maken ergens in een land waar ik ze niet ken. Dus ik denk dat, zeg maar, het verbinden met waar je spullen vandaan komen en op die manier als economie kijken, wat hebben we, wat kunnen we, en daarmee mooie producten gaan maken, dat eigenlijk is waar we, ja, idealiter naartoe zouden moeten.
Heel erg bedankt, Elisa.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Wat neem jij mee van deze aflevering? Vertel het aan iemand in je omgeving of laat het ons weten op de sociale media van Our New Economy. Wil je op de hoogte blijven? Volg de podcast op jouw platform. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.